Mijn ziel heeft u van nodig. Elk uur, elk ogenblik. O zegen mij, mijn heiland, tot u kom ik. Dat is geweldig. Maar als we dan toch nog even naar vers 4 kijken, dan zien we: mijn ziel zucht steeds naar u. O heilig God, ik ben uw heiligdom. Volzalig lot. En misschien is er iemand onder ons die zegt: ja, ik twijfel toch. Hè? Is het wel van mij? Kan het wel, want ik voel mezelf zo'n zonder mens. Maar willen we voor die persoon, het zij hem of haar, het volgende lied zingen. En dat is: vreugde of blijdschap, droefheid of smart. Er is een God, er is een God. Nogmaals, welkom voor ieder die zojuist binnengekomen zijn. Ook speciaal voor onze jonge vrienden. Fijn dat je er bent. Kun je goed op je vader passen. Hé, doen hoor. Bijzonder welkom, Dirk-Jan. Fijn dat we je vandaag ook weer mogen begroeten. En mogen luisteren, mogen horen wat God door jou heen heeft te vertellen. Volgende week hoopt hij het voor te gaan, broeder Reitsma uit Wezep. Nog enkele mededelingen. Broeder Kees van Spijk. 2 weken geleden heeft hij een hartinfarct gehad. En wat dacht u? Hij mag in ons midden wezen. Geweldig. We mogen God daarvoor danken. Hij is gedotterd. Hij heeft bij hem is een stent gezet. En ja, hij mag weer hier zijn. Dus vergeet hem zeker niet in de gebeden. En ja, we kunnen alleen maar zeggen, God de Heer de glorie. Marie Elbertsen heeft ook nog steeds echt gebed nodig. Jannie Wilkens uit Ede. En Ali Thomassen, eerst Jannie Wilkens, zij heeft ook echt steun nodig van ons allen. U weet het, de meeste zondagen zitten ze daar op de bijna achterste rij. Maar vandaag kan het niet, want ze is weer bij in het ziekenhuis geweest. Ali Thomassen, daar is afgelopen week zijn klieren weggehaald. Zijn op kweek gezet. Volgende week krijgt ze de uitslag. Dus we mogen haar ook niet vergeten. Verder nog enkele mededelingen. CD's. Ja, dat is de laatste weken eigenlijk fout gelopen. En we zijn nu zover dat we hopen dat het in orde is. En dat jullie volgende week weer CD's kunnen bestellen van de diensten. Het is 2 weken niet gelukt. Jammer. Er is heel hard aan gewerkt. Maar ja, soms kun je er ook niets aan doen. Dan willen we graag, ja, nog 1 ding moet ik vertellen, had ik trouwens hier niet opgezet, maar aanstaande zaterdag in Nunspeet is het zingen. Gideon is daar weer aanwezig en ook daarvoor van harte uitgenodigd. En ons laatste lied willen we gaan zingen, als het kan, staande. Juicht, want Jezus is Heer. Hij gaf zijn leven. Voor u en voor mij. Hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En daar hoeven we niks aan toe te voegen. We mogen alleen maar zeggen, dank u wel, Heer Jezus. Zullen we staande gaan zingen? Juicht, want Jezus is Heer.
Hele goede avond allemaal. Nogmaals, ook namens mij. Fijn dat u met een vrij grote getale gekomen bent. En ik hoop dat u allemaal bent gekomen met een honger in uw hart om te luisteren en te leren vanuit het woord van God. Want dat is toch het belangrijkste in het leven, dat we de Heere God zelf ontmoeten, dat we hem leren kennen en dat we ons leven naar hem inrichten. Zullen we een gebed uitspreken? Zullen we bidden voor deze dienst? Trouw God, Vader in de hemel, we hebben net gezongen dat de Heere Jezus leven geeft. Vader, hij is het leven. U heeft ons het leven doen, laten zien. U heeft ons het leven gepresenteerd. Het leven, en dat is in uw Zoon. Toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, toen hij leefde, toen heeft u gezegd, kijk, dit is het leven. Dit is wat ik heb bedoeld, zoals een mens moet zijn. Vader, dank u wel dat u zichzelf heeft geopenbaard. Heer, de Heer Jezus, die zei ook, van wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En we hebben u gezien, we kunnen u nog steeds in het woord, in de Bijbel, kunnen we u zien. We kunnen u, als het ware, ontmoeten door uw Heilige Geest. En ook vanavond mogen we u ontmoeten, hier met elkaar, door uw woord, Heer, en we bidden, Heer, voor deze dienst. Vader, wilt u alstublieft spreken door uw woord? Wilt u ons aanspreken in ons hart, dat we niet alleen naar huis gaan, Heer, met meer kennis van het woord, maar juist met meer kennis van u, zou ik willen zeggen. Dat ons leven gaat veranderen, dat we gaan zeggen, ja, Heer, u bent het waard om mijn leven helemaal in bezit te nemen. Vader, wees zo hier deze avond met uw geest in Jezus' naam. Amen. Ieder uur, iedere stap. Johan de Heer 834. Laten we dat met elkaar zingen voordat we de schrift gaan openen.
Oh,
Ja, wij hopen allemaal dat jullie allemaal daarop ja kunnen zeggen. We weten, niet ik hoop of ik geloof of ik zie het wel, maar we weten dat we eeuwig leven hebben. Dat schrijft Johannes in zijn brief. Dit heb ik u geschreven, omdat u weet dat u eeuwig leven heeft. 1 Johannes 5 vers 13, moet u maar nalezen. We gaan nu een ander gedeelte lezen uit het woord van God en wel uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicus, of Thessalonicensen. Dus als u dat even op wilt zoeken, hoofdstuk 2 daarvan. 2 Thessalonicensen 2. Alle enzen zitten bij elkaar, zeg ik altijd. Dus mag het onthouden, hè? Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicensen. Meer enzen zijn er niet. Ik heb er ook niks te doen. Hoofdstuk 2. Ik lees vanavond uit de Telos-vertaling. Of de herziene Voorhoeven-vertaling ook wel genoemd. Er staat bij mij boven de dag van de Heer al gekomen, vraagteken. Wij vragen u echte broeders in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, nog door geest, nog door woord, nog door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was? En u weet wat hem tegenhoudt, opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd. Want de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al. Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat hij weggenomen wordt. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond, of door het woord van zijn mond, en teniet doen door de verschijning van zijn komst. Hem, wiens komst naar de werking van de Satan is met allerlei kracht en tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei bedrog van de ongerechtigheid. Voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden. En daarom zendt God hun een werking van de dwaling, om de leugen te geloven. Dat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar er wel gevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Tot zover de lezing uit Gods woord voor dit moment. We zingen nog eenmaal een lied. Hoort de stem van de Heeren wachters die steeds luider wordt gehoord. Ziet hoe aan de donkere hemel het licht van Jezus komst reeds gloort. De vorige keer dat ik hier was, broeders en zusters, vrienden, toen heb ik gesproken, misschien weten sommigen van jullie dat nog wel, over de misleidingen in deze tijd aan de hand van 2 Korinthe 11. Daar zegt Paulus eigenlijk, ik heb jullie aan één man verbonden. Eigenlijk is dat ook wat God doet. God bindt mensen aan één man vast. Er staat eigenlijk verloofd, ik heb u aan één man verloofd. De bruiloft is nog niet, wij zien de Heer Jezus nog niet, zegt 1 Petrus 1 vers 8, maar we hebben hem wel lief. En ik heb toen ook gezegd dat de duivel vandaag mensen misleidt door ze als het ware af te leiden, hun aandacht te richten op iets anders dan de persoon van de Heer Jezus zoals hij in de Bijbel wordt geopenbaard. En dat kan van alles wezen. U moet dat nog maar eens naluisteren als u dat allemaal wilt horen. Maar de kern van de boodschap was eigenlijk, zorg dat je stand houdt. Dat je niet je laat afbrengen van de gehoorzaamheid aan de Christus der schriften, zoals dat dan zo mooi heet. We hebben net een gedeelte gelezen uit 2 Thessalonicenzen en daar gaan we vanavond wat meer op inzoomen. Omdat de tijd waarin wij leven een voorbereiding is voor 2 komsten. De komst van de Heer Jezus en de komst van de mens van de zonde, de wetteloze. Daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. En ik wil met jullie vanavond eigenlijk nadenken over voorbereid zijn. Hoe kun je nou goed zijn voorbereid op de komst van de Heer Jezus? Hoe kun je als het ware de tijd herkennen waarin wij leven, waarin als het ware van alles gebeurt, en heb ik het niet alleen over de wereld, maar juist vooral ook over de kerk, de gemeente. Er gebeurt van alles om ons heen. En hoe kun je nou weten wat zuiver is? Hoe kun je nou weten wat Bijbels is? Hoe kun je goed voorbereid zijn op de komst straks van de Heer Jezus? Nou, laten we eerst eens kijken naar het ontstaan van die gemeente in Thessalonica. Daarvoor moet u met mij even meegaan naar Handelingen 17. Want daar zit namelijk wel een aanwijzing in. In Handelingen 17 lezen we over het bezoek van Paulus en de zijnen. En wat doet hij eigenlijk? Heel interessant om dat eens te bestuderen. Wat doet Paulus? Wat doen de apostelen? Zij komen in plaatsen en zij verbinden ogenblikkelijk mensen aan de Heer Jezus Christus. En als u en als ik alleen maar meer en meer weten wie hij is, dan wordt ons leven vol geloof. Het gaat erom te weten wie hij is. Henk zei het al, misschien zijn er ook mensen hier die een beetje onzeker zijn over hun behoudenis. Maar hoe meer je weet wie hij is, hoe meer rust je daarover krijgt. Want het gaat niet om ons, het gaat niet om mijn gevoel of over hoe zondig ik ben. Het gaat om hem. Hij is onze voorspraak. Nou, wat deed Paulus daar? Daar staat in Handelingen 17, vers 2. Volgens zijn gewoonte ging Paulus bij hen binnen. Dat is in die synagoge van de Joden daar. En 3 sabbatten lang, 3 zaterdagen lang, onderhield hij zich met hen uit de schriften. Terwijl hij uitlegde, het gaat dus om het uitleggen van de schrift, van de Bijbel. En aantoonde dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze de Christus is. Jezus die ik u verkondig. Dus wat doet hij? Hij gaat aan de synagoge binnen. Hij presenteert hen de Christus vanuit de schrift. En dat is altijd het patroon. Of je nou een brief aan de Galaten leest, of aan de Colossus, de Colossens of aan de Efesius, altijd weer wijst hij ze op de persoon van de Heer Jezus. En dan staat erachter, sommigen uit hen werden overtuigd. Dat is altijd sommigen. Dat is niet de hele massa's, het is altijd sommigen. Sommigen van hen laten zich door Paulus verbinden aan die ene man. En dan komt er strijd, daar ga ik nou niet al te veel over uitweiden, maar in ieder geval vers 5 begint dat. Dat is altijd zo, als u in uw leven de Heer Jezus Christus aanneemt, dan komt er gelijk een strijd. Via familie of via vrienden of weet ik hoe. En dan staat een heel belangrijk zinnetje, en daar wou ik eigenlijk heen, en dat is vers 7. Dat is hun beschuldiging. En dan zeggen ze, deze handelen allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is. Jezus. Dus er was toen een keizer, en iedereen gehoorzaamde de keizer in het Romeinse Rijk. Er kwamen er een paar van die figuren aan en die zeiden, ho, er is een andere heerser. En dat is de Heer Jezus Christus. En wat gebeurde er dus in Thessalonica? Met heel veel strijd. Hè, als je dan later doorleest in Berea, daar ging het heel wat rustiger aan toe. Maar in Thessalonica was er heel veel strijd om die mensen te binden aan de Heer Jezus. Oké, dat moeten we even goed vasthouden. Hij had maar 3 zaterdagen de kans gehad om ze uit te leggen wie de Heer Jezus is. Dat is niet zoveel. Je hebt nog niet zo'n sterke basis. Maar wat gebeurt er? Wonder boven wonder. Daarvan moet u weer even terug. En deze keer naar 1 Thessalonicenzen. Wat gebeurt daar in die gemeente? Er is een geweldige werking van Gods geest. Want we lezen daar in het eerste hoofdstuk van die eerste brief. In vers 10. Daar staat dat ze zijn zoon uit de hemelen verwachten. Oh, pardon, ik ga even naar vers 9. Ze hebben zich van de afgoden tot God bekeerd. Dat is 1. Dus als je tot de Heer Jezus komt, dan stop je gelijk met alle onreinheid. Ze dienen de levende en de waarachtige God, staat er dan. Dat is 2. Dat is ook echt actief. Je leven wijden aan hem. En 3, dan staat er, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat is toch wel bijzonder. Dat waren de 3 kenmerken van deze gemeente. Ja, er waren nog veel meer kenmerken. Bijvoorbeeld in vers 5 staat, ons evangelie kwam tot u niet alleen in woord, maar ook in kracht en in zeer volle zekerheid. Nou, hoeveel mensen kunnen dat vandaag zeggen? In zeer volle zekerheid weet ik dat ik gered ben door het bloed van de Heer Jezus Christus. En weet ik, niet ik hoop het, misschien je weet het maar nooit, nee, ik weet dat ik straks bij hem zal zijn. Dat is niet omdat ik zo goed ben, of omdat ik zo'n groot geloof heb, maar omdat ik weet wie de Heer Jezus is. Dus dat is het patroon. Hij verkondigt ze de Heer Jezus en tegelijkertijd ontstaat er dan hoop. Ze verwachten de Zoon uit de hemel. Ja, dat is ook logisch. Als je namelijk met je hart vastgebonden wordt aan de Heer Jezus, wat wil je dan? Dan wil je graag bij hem zijn. Ja, toch? En dan verwacht je hem uit de hemel. Dat is wat die gemeente deed. Maar dan gaan we naar wat we net hebben gelezen. Toen we de schriftlezing deden. Dat was in hoofdstuk 2 van de tweede brief. En daar begint gelijk alweer de strijd. Want wat was er aan de hand? Er staat, wij vragen u broeders, dat u niet zo snel uw denken geschokt wordt of verschrikt wordt. Er was iets aan de hand. De mensen waren geschokt en verschrikt en ze waren in de war gebracht, want ze dachten dat de dag van de Heer al was aangebroken, vers 2. Dus de goede vertaling moet je wel hebben. Er staat echt dat de dag al aangebroken was. Nou, de dag van de Heer, als je het Oude Testament een beetje kent, dan zie je dat is de dag van de wraak van God. Jesaja 24, Jesaja 13. De dag van de wraak van God. Zefanja 2. Dat God gaat een keer deze hele goddeloze wereld oordelen. We leven nu in de tijd van de genade. Als je wilt kun je komen en dan ontvang je het eeuwige leven om niet. Maar er komt ook een moment dat God zegt, en nu is het mijn dag. Nu ga ik alle goddeloosheid van deze aarde openlijk oordelen. En als je dan in die dag nog op aarde bent, nou, ik zou bijna willen zeggen, hè, wee je gebeend als je dan niet vlucht tot God zelf. Maar die Thessalonicus die dachten, de dag van de Heer is al aangebroken. Hoe kan dat nou? En Paulus zegt, ik heb het jullie nog zo gezegd in vers 5. Herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb? Het eerste, als je voorbereid wil zijn, is weten wat de waarheid is. Dat is heel belangrijk. Als je goed voorbereid wil zijn op de komst van de Heer Jezus, maar ook op de
de voorbereidende komst van de mens van de zonde, dan moet je weten wat de waarheid is. Nou, wat was er namelijk gebeurd? Paulus had ze heel duidelijk geleerd over de komst van de Heer Jezus. En daarvan moet u nog één keer met mij teruggaan naar hoofdstuk, of het eerste brief. Een paar bladzijden terug. In hoofdstuk 4, vers 15. Daar zegt hij, dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, zie. Dus er komt een moment dat er nog mensen levend op aarde zijn, geloven en dat de Heer Jezus komt. De komst van de Heer, dat woordje komst, dat is hier in het Griekse parousia. Je hebt eigenlijk een paar verschillende woorden, de verschijning van de Heer. Je hebt de openbaring van de Heer, dan wordt hij zichtbaar voor de hele wereld. En dan gaat de Heer Jezus als het ware hier op aarde op de troon zitten in Jeruzalem van David. En dan gaat hij deze hele wereld regeren. Maar parousia is wel een beetje moeilijk. Parousia betekent eigenlijk het aanwezig zijn van. Eigenlijk is de komst van de Heer, als je de schrift bestudeert, een hele reeks van gebeurtenissen die begint met dit ene. Dat hij de zijnen tot zich neemt. Daarom zegt Paulus ook in hoofdstuk 2 vers 1, onze bijeenvergadering tot hem. De komst van de Heer en onze bijeenvergadering tot hem. Dus de komst van de Heer, de parousia, het feit dat hij aanwezig zal zijn op deze wereld, begint eerst met het tot zich nemen van de zijnen. Dat is een geheimenis. En dan vervolgens gaat hij de zegels openen om deze aarde in ontvangst te nemen. En dan gaat hij komen als koning en als zoon des mensen. Hij komt niet voor u en voor mij als de zoon des mensen. Hij komt voor u en voor mij als de Heer zelf. Vers 16. De Heer Jezus. Hij zal zelf met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel, met het bazuin van God neerdalen van de hemel. En dan zullen eerst de doden, alle mensen die geloofd hebben, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, die zullen opstaan. Dat is een geweldig moment, hè? En daarna zullen wij, die nog leven, niet iedereen zal dus overlijden. Het zal wat zijn als je dat meemaakt. Wij levenden, Paulus die schrijft, wij, hij dacht, daar hoor ik ook nog wel bij, die zullen worden opgenomen, of sorry, overblijven, en samen met hen in wolken worden opgenomen. De Heer tegemoet. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Vertroost elkaar met deze woorden. Dat was heel hard nodig, want daar was heel veel vervolging. We lazen het al gelijk in Handelingen 17. En als je het heel moeilijk hebt om je geloof, waar verlang je dan naar? Dat de Heer Jezus komt. En wij zijn allemaal in de niet zo heel gezegende positie, dat wij helemaal geen vervolging kennen bijna. Of we nou geloven of niet. Er is niemand die ons daarmee lastig valt, maar toen in die tijd was het heel gevaarlijk. Net zoals vandaag dat ook is in het Midden-Oosten of in allerlei landen, waar als je tot de Heer Jezus komt, dat je gelijk je leven gevaar loopt. Moet je je voorstellen. Dus vertroost elkaar met deze woorden. De Heer Jezus zal komen, hij zal aanwezig zijn, maar eerst is dat in het geheim. Eerst zal dat zijn wat hij zegt in Johannes 14, ik zal jullie tot mij nemen. En dat had Paulus hen verteld. Maar ja, wat was er gebeurd? Ze werden gelijk in verwarring gebracht. We gaan even terug naar hoofdstuk 2 van 2 Thessalonicenzen. Hoe waren ze dan in verwarring gebracht? Nou, dat kan op verschillende manieren. Hij zegt in vers 2, door geest, dus door een uiting van iemand. Een geest, een geestesuiting, een profetie of iemand die heeft iets te vertellen. Of een woord. Een prediking of een brief als van ons, moet je nagaan. Zo ongelooflijk belangrijk is dit, dat de duivel er alles aan deed om die gemeente te verwarren door te zeggen, deze brief is van Paulus. Om ze als het ware helemaal onrustig te maken. Jullie zitten al in de dag van de Heer. Jullie zijn niet opgenomen tot zijn heerlijkheid. Want kijk maar om je heen, er is zoveel vervolging. Dit is het oordeel van God over jullie. En ze waren verschrikt en ze waren onrustig en geschokt. En ze waren gelijk in de war gebracht. Nou, dat gebeurt vandaag ook nog. Als er iets is wat vandaag aan het afbreken is. Ik kom natuurlijk op veel plaatsen. En heel vaak heb ik het volgende gesprek. Jij bent bijbelleraar? Ja, ik ben bijbelleraar. Waar geloof je allemaal in dit? En dat geloof toch zeker niet in de opname van de gemeente? Ja. Nou, dat is toch achterhaald. Dat heb ik heel vaak meegemaakt. Je gelooft er niet zeker dat we... Dan moet de gemeente een grote drukking? Nee, zeg ik. Ja, maar dit... En dan krijg je allerlei bijbelteksten komen ze daarmee aan. Maar het is ten diepste een geheimenis wat je moet pakken. Je moet het zien. Vers 1 van hoofdstuk 2. Hè, onze bijeenvergadering tot hem. Heeft u die hoop? Dat is ook wat hij zegt in hoofdstuk 2 vers 16. De Vader heeft ons lief gehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop gegeven. Nou, wat is het nou voor hoop als je zit te wachten op de grote verdrukking of op de openbaring van de antichrist? Dat is toch geen hoop? Hoop is als je elke dag verlangt en verwacht dat de Heer Jezus kan komen en kan zeggen en jouw naam kan noemen. Want dat hebben we gelezen, hij zal met een bevelend roepen. Ik geloof dat hij jouw naam gaat roepen. Dat hij mijn naam gaat roepen. En dan word ik, als het ware, met hem verenigd. Dat is een goede hoop. Dat is een levende hoop. Dat is een dagelijkse hoop. En dat was wat Paulus aan de Thessalonicus had verteld. Logisch, want zodra je mensen verbindt aan de Heer Jezus, dan verbind je ze ook aan zijn komst. Heb je het tot zover allemaal goed kunnen volgen? Als je het niet, moet je even je hand opsteken. Nou, dus punt 1, weten wat de waarheid is. Weten wie je bent in Christus, weten wie hij van jou is en een steeds groter verlangen krijgen naar zijn komst. Het tweede punt is weten wat er komen gaat. Nou, aan de ene kant hebben we dat net uitgelegd, maar er is nog iets anders en dat is de mens van de zonde. We lezen dat in vers 3. Hij zegt dan, laat niemand u op enige wijze bedriegen. Want, die komt niet. Wat niet? De dag des Heren. Er moeten eerst nog dingen gebeuren voordat de dag des Heren komt. De dag van de Heer. Wat moet er eerst gebeuren? De afval moet komen. En de afval, dat betekent dat mensen die zich christen noemen, die gaan zich massaal afkeren van het woord van God. Nou, ik weet niet of u laatst een interview hebt gezien op televisie met onze hofpredikant, Karel ten Linde. Nou, de beste man gelooft er helemaal nergens meer in. Maar hij is wel predikant. Maar dat is de afval. Hè? Mensen die zeggen, ik geloof dat ik het hier ergens heb opgeschreven. Hij komt uit ons mens zijn voort, hè, God, maar hij staat wel tegenover ons. Nou, dat is dus echt vlees nog vis. He, al het steken van boven is van beneden, dat soort uitspraken. Dat is de afval, het loslaten van het woord van God. En het loslaten van de toewijding aan Christus. En wat gaat er nog meer gebeuren? En de mens van de zonde wordt geopenbaard. De Satan imiteert God. Zodra de Heer Jezus geboren werd, God in het... als het ware, als mens geboren werd, toen heeft Satan als het ware ook een mens naast hem gezet. Weet u wie dat was? Waarvan de Heer Jezus zei, ik heb jullie 12 uitgekozen en één van u is een duivel. Wie was dat? Ja, Judas. Er staat in Johannes 6, vers 70. Eén van u is de diabolos. Hij zegt niet één van u is een demon. Hij zegt één van u is de door de war brenger, de duivel. En in Johannes 13 lezen we dat de Heer, dat na dit stuk brood, wat de Heer Jezus hem gaf, dat voerde Satan in hem. Nou, we lezen dat nergens in de Bijbel van iemand. Dat de duivel in iemand komt wonen. Maar zodra de Heer Jezus, God in het vlees komt, zet de duivel iemand ernaast. En hier is het weer. Straks als de Heer Jezus gaat komen, zichtbaar voor deze wereld. Hij gaat ons eerst tot zich nemen. En daarna verschijnt hij met ons. Maar dan dacht duivel, die is er ook bij. En die gaat ook weer iemand sturen. En dat is de mens van de zon. En er wordt van gezegd, de zoon van het verderf. Dat is een heel bijzondere uitdrukking. Weet u waar dat nog meer staat? In de Bijbel, de zoon van het verderf. Ook van Judas. De Heer Jezus zegt, ik heb niemand uit hen verloren laten gaan dan de zoon van het verderf. Dus de Satan die in het vlees was, Judas, was door de Heer Jezus betiteld de zoon van het verderf. En Paulus die grijpt deze uitdrukking hier aan. Heel bijzonder. De zoon van het verderf. Het zou best kunnen dat Judas straks terugkomt. Ik weet het niet, maar als je dat gaat bestuderen, dan is daar een optie. Hij ging naar zijn eigen plaats, staat er in Handelingen 1. Heel merkwaardige uitdrukking. Hij ging naar zijn eigen plaats. Het beest komt uit de aarde omhoog. Ik geef het even ter overweging mee. Maar de zoon des verderfs, de zoon van het verderf, heel merkwaardig dat dat hier wordt gezegd. Die zich verzet en zich verheft, vers 4, tegen al wat God heet. Let u op. Dit is de geest van de wetteloosheid. Hij zegt daarover, die werkt al. Mensen die zich verzetten tegen God. Vroeger in de wereld. En waar gebeurt dat nu? Dat gebeurt nu in de kerk. Dat is de afval. En die afval die is nu al zich aan het vormen. Waarom? Omdat straks deze mens van de zonde, deze antichrist, zoals Johannes hem noemt, dat hij een podium krijgt. Dat hij straks als het ware de grond toebereid vindt om zijn werk te doen. En massa's mensen zullen hem volgen. Hij zegt, herinnert u zich dat niet? Ik heb het jullie al lang gezegd. Hij heeft het ons ook gezegd door het woord van God. Hij heeft ons gewaarschuwd. Eerst moet de afval komen. En wat gaat er nog meer gebeuren? Vers 4. Hij gaat in de tempel van God zitten. En hij gaat zichzelf vertonen dat hij God is. Dat is wat. Dat moet bijna wel iemand zijn die door het Joodse volk wordt aangenomen als de Messias. En die daardoor in Jeruzalem zich als een God vertoont. Hoe dat ook precies zal gaan. Het is duidelijk dat straks, vlak voordat de Heer Jezus komt, er iemand zal zijn die deze hele wereld zal gaan, in de ban gaan, krijgen. En God zendt hun een dwaling, zegt hij dan in vers 11. Een werking van de leugen. Mijn vraag is, bent u voorbereid? Weet u wat de waarheid is? Weet u wie de Heer Jezus is voor u? En punt 2, weet u ook wat er komen gaat. De afval is de scheiding. Zij die Jezus werkelijk lief hebben en zij die doen alsof. En wat zegt vers 10? Vers 10 zegt dat de duivel, deze mens, deze antichrist, allerlei krachten en tekenen en wonderen van de leugen gaat doen, allerlei bedriegerij van de ongerechtigheid doet. Waarom? Daar staat voor hen die verloren gaan. Waarom gaan zij verloren? Omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen. Mensen gaan niet verloren omdat ze het niet weten. Mensen gaan verloren omdat ze de liefde tot de waarheid hebben verworpen. Daarom ga je verloren. Omdat ze de ongerechtigheid liever hebben dan het aanbod van God zelf. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Zo eenvoudig is het. Wie de geest van Christus niet heeft, behoort hem niet toe, Romeinen 8. En u moet daar zeer ernstig over nadenken. De afval. Ik was ooit eens in Duitsland. Het was in Italië met een groep Duitsers. Dat is wat anders. En ik was met mijn broer. En dat is al heel lang geleden, we waren net tot geloof gekomen, we waren vers van de pers, om het zo maar te zeggen. Vol met passie en vuur. En wij dachten, we gaan evangeliseren in de vakantie. Andere mensen gaan naar het strand, wij wilden evangeliseren. Toen hadden we ons opgegeven via een advertentie. Want je kreeg toen gratis een verblijf in Italië. Als je dan ook tegelijkertijd af en toe eens wat evangelisatiewerk doet. Nou, dat is een mooie combinatie toch? En de eerste of de tweede avond, toen was er een bijbelavond voor de groep over het boek Daniël. Dus ik dacht, yes, stevige studie. En die man begon te praten. Hij zegt, ja, Daniel heeft wel bestaan of niet bestaan. Ja, daar zijn we nog niet over uit. En zo, ik zeg, hallo, ik was toen een jaar of 21 of zo. Ik heb die man apart genomen later. Dat was een professor in de theologie. Ik zeg, wat zit u nou toch allemaal te vertellen? Daniel heeft niet bestaan. De Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 24. Daniel, ja, nee, maar dat is Matthäus en dat is niet geïnspireerd. Dat weten we niet. Ik was helemaal geschokt. Ik zat bij de verkeerde club. Dus mijn broer en ik hebben 3 weken geëvangeliseerd aan de groep zelf. Weet je wel? Maar het bleek dat deze man, die wilde dat gewoon niet horen. En dat is de afval. De afval is aan de hand. Is nu aan de gang. En het luidt de komst in van de antichrist. De mens van de zonde, de wetteloze. Maar dan in vers 13. Dat heb ik niet voorgelezen. Maar dan zegt hij dit tegen de gemeente Thessalonica. Hij zegt, ik heb het jullie allemaal gezegd. Haal de dingen niet door elkaar. Want eerst moet de afval komen. Dan moet de mens van de zonde zich openbaren. En dan begint de dag van de Heer. Maar daar zijn jullie helemaal niet bij. Dat zegt hij niet letterlijk, anders was het natuurlijk heel makkelijk geweest. Maar je moet dat eventjes tussen de regels doorzien. En dan zegt hij in vers 13 namelijk, maar wij behoren God altijd te danken voor u. Door de Heer, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen heeft uitgekozen tot behoudenis. Zie? God heeft ons niet gesteld tot toren. Waar staat dat? Ja, u heeft uw hand zo, dat is goed. Romeinen 5. Dank u wel. God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot behoudenis. God heeft ons niet, als het ware, gesteld om straks in die dag van de Heer alsnog weer geoordeeld te worden. Want u en ik zijn al geoordeeld. Wij zijn op het kruis geoordeeld in het lichaam van de Heer Jezus. Wij zijn met hem meegekruisigd, zegt Romeinen 6, vers 6. Sterker nog, hij gaat door. Uw oren zullen gaan tintelen, denk ik, als u dit leest. Tot in heiliging van de geest, vers 14, en geloof van de waarheid, waartoe hij ons waartoe hij u door ons evangelie geroepen heeft. Nou komt het, houdt u vast aan uw stoel, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Heb u dat even goed gehoord? Waarvoor bent u bestemd? Waarvoor bent u geroepen? Tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn die al blij zijn als ze in de hemel komen. Maar het evangelie is niet karig. Het is niet zo dat God de Vader, ik zeg het even met ontzag en met respect, dat hij tevreden is met het redden van de zondaren. Maar hij heeft ons zijn hart ontvouwd. Hij zegt, maar ik wil die mensen hebben op dezelfde plek als de Heer Jezus heb gezet. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, ik wil dat zij die ook ontvangen. Dat zij bij mij zullen zijn, zegt de Heer Jezus. Dat is wat. Kunt u daarbij? Dat u de heerlijkheid van de Heer Jezus zult ontvangen? Mooi, hè? Dat is te mooi om waar te zijn. Daarom, geliefde broeders, staat vast. Vers 15. Hou vol. Sta vast. Richt je oog op wie hij is. Weet wat de waarheid is. Weet wat er gaat komen. En het derde punt is, weet hoe je jezelf moet opstellen. Weet hoe je stand moet houden. Weet hoe je elke dag moet leven vanuit Gods woord. Geloven is staan op wat hier staat. En misschien zegt u wel, ja, het krijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dat kan helemaal niet, ik ben nog zo zonde, ik ben het helemaal niet waard. Dan heeft u dat heel goed gezien. Want het is namelijk niet vanuit uzelf, op grond van uw verdiensten. Maar het is de genade van God. De Heer Jezus kwam naar deze wereld om zich één te maken met u en mij. opdat wij met hem één worden gemaakt. Hij zegt in vers 13... God heeft u uitgekozen in heiliging van de geest. Het is Gods verlangen dat u zich gaat onderscheiden van die geest die nu al werkt in de wereld. Van die geest van de afval. Van die geest van, ja, of de Bijbel nou Gods woord is, ja, ik weet het niet, ja. Het is door mensen geschreven, er zijn ook fouten in. Ik, ja. Nee, dit is Gods woord. Dat u zich gaat onderscheiden van de massa die allemaal straks die antichrist zullen navolgen. Want oh, wat zal hij allemaal prachtige dingen verkondigen. Hij zal zeggen dat alle godsdiensten hetzelfde zijn. Er is maar één God, het maakt allemaal niet uit. Dat willen de mensen graag horen. En er zal een tijd zijn van vrede. Wist u dat? Hij zal heel korte vrede brengen. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust. Zal hen overvallen als een dief in de nacht, de dag van de Heer. 1 Thessalonicenzen 5. Maar die vrede, die komt bij hem vandaan. Maar als u zich wil onderscheiden, dan zegt u nee. Ik ga staan op Gods woord. Ik wil mijzelf heiligen in de waarheid. En de Heer Jezus is de waarheid. Hoe doe je dat? Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Wie mij lief heeft, zal mijn woord bewaren. Weet u waarom God die dingen toelaat in uw leven die nu allemaal gebeuren? Het is omdat hij wil zien wat er in uw hart leeft. Ben je nou echt iemand die de Heer Jezus lief heeft? Of ben je een meeloper? Ben je iemand die eventjes voor een kort moment erbij wil horen? En als het even tegen zit, dan laat je het allemaal gelijk zitten. En zo zijn we niet. Dat zegt Paulus ook. Vers 13. Hij wist dat de Thessalonicus anders waren. Ze waren in gevaar, want de vijand was binnengedrongen. Met een valse brief, of een vals woord, of een valse geest. En hun aandacht werd afgetrokken van de komst van de Heer Jezus. Hun hoop werd in de war geschopt. Ze waren onrustig. En toch zegt Paulus, ik weet, God heeft jullie uitgekozen. God heeft jullie bestemd tot heiliging. In de waarheid. Mooi is dat, hè? En ik zeg, en zou je een heel eenvoudige vraag stellen, en dan zullen we afsluiten. Het maakt me niet zoveel uit of u nou heel veel kennis heeft van de Bijbel of niet. De vraag die ik heb is eigenlijk, heeft u de Heer Jezus van harte lief? Zit u in een kerk waar men de Heer Jezus Christus verkondigt? Bent u ook verbonden aan hem, zodat u hem verwacht? Dat u elke dag denkt, het kan vandaag gebeuren. Houdt u van hem? Is hij uw eerste liefde? Staat hij boven alles en iedereen? Is hij degene waar uw hart vol van is? Waar u blij van wordt? Heel veel mensen komen naar me toe en zeggen, ja, de Bijbel, ik weet het allemaal niet. Ik kom er niet aan toe en ik vind het saai. En dan zeg ik, als de man is, zeg ik, kerel! Het gaat toch over de Heer Jezus? Dat wil je toch van alles over lezen? Maar dan zit het niet in. Het zit er niet in. Mensen zijn niet vol van hem. En dat is mijn vraag vanavond. Ben je eigenlijk, ja, dat kan ik niet zo zeggen, maar heb je hem lief? De genade zij met alle die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben, zegt Efeze 6, vers 24. Wie mij lief heeft, zal mijn woord bewaren. We zitten in onze kerken van alles te roepen. Je moet dit doen, je moet dat, en 8 stappen zus en 7 stappen tot dat. En hoe word ik vol van de geest? Het is de liefde tot de Heer Jezus. Wie mij lief heeft, zal mijn woord bewaren. En al doe je nog zoveel in je kerk of in je gemeente, ben je bezig als een bezig bijtje. Als er geen liefde voor hem is, heeft het geen enkele zin. En ik heb dat echt op mijn hart om dat aan u te vragen vanavond. En ook aan mezelf. Knal. Ook aan mezelf. Draait het in uw hart echt om hem of niet? En als straks die afval komt, als die mens van de zonde zich zal openbaren, dan zijn wij hier niet meer. Dan vindt u zichzelf terug in de 24 oudsten uit Openbaring 5. Die rond de troon van God zijn. Die het lam aanbidden. Hoort u daar straks ook bij? Ik denk dat dat een hele goede vraag is om eens over na te denken. Vanavond en in de komende week. Welke plek heeft de Heer Jezus in mijn hart? Heeft hij de eerste, de hoogste plaats. Amen. Ja, ik las van de week een zinnetje in een boek in het Engels. To look is for salvation, but to gaze is for sanctification. Voor degene onder u die geen ondertiteling hebben gelezen hier. Het zien op Jezus leidt al tot redding. Maar het staren naar hem, to gaze, kun je niet goed vertalen, to gaze, dat is het bestuderen, het aanschouwen, dat leidt tot heiliging. En daarom zingen we nu dit lied. Aanschouw het Lam van God. Niet alleen kijken naar hem, maar hem ook echt in uw hart opnemen. To gaze is for sanctification. Prachtig. Laten we het zingen met elkaar. Laten we God de Vader danken voor wie de Heer Jezus is. Ja, trouwe God, Vader in de hemel, we buigen ons hoofd voor u. Uit dank. We hebben net gezongen, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Dat de schepper van het heelal, hij die sprak en het was er, dat hij aan dat kruis van schande ging voor mij, voor ons. En dat hij opstond uit de dood. En dat mijn zonden weg zijn. Heer, en dat u ons heeft bestemd tot het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat uw woord zegt dat wij in hem gezet zijn in de hemelse gewesten. Het is onbegrijpelijk. Dat u uw vaderhuis openzet voor ons. Heer, en we danken u voor het woord van vanavond. We danken u, Heer, dat we mochten leren over de toekomst dat u komt om ons te halen. Dat u neerdaalt uit de hemel en dat u ons tot u neemt. Wat zal het een moment zijn? En wat verlangen wij er ook aan met z'n allen naar? Vader, niet alleen om verlost te worden van al deze ellende op deze wereld, maar juist ook omdat u dan tot uw doel komt. En dan zegt de Bijbel, we zullen hem zien zoals hij is. En nu mogen we dat nog door het geloof doen. En straks van aangezicht tot aangezicht. Vader, we danken u voor uw genade. Dat wij zo'n rijke, rijke toekomst hebben. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu collecteren. Onder het voorspel van het laatste lied van vanavond. En dat lied heet Neem de naam van Jezus mee. Als een schild in iedere strijd. Sorry, ga je gang. Ja, misschien zijn er vanavond mensen die zeggen, joh, ik heb dat helemaal niet, wat jij er allemaal hebt verteld. Ik heb geen liefde voor de Heer Jezus, ik ken hem niet, ik weet niet waar je het over hebt. Ik zou je dan willen uitnodigen om zo even daar links achter in dat kamertje gewoon eens even ons op te zoeken. Want wij willen graag dat u de Heer Jezus leert kennen. En dat uw geloof rust op hem alleen. Dat is ons verlangen. Daarom houden we ook deze samenkomst met elkaar. Dus mocht er iemand zijn die zegt, joh, kom en we zullen met u bidden. Dat is heerlijk om te doen. Ik wil afsluiten met een tekst, ook uit hetzelfde 2 Thessalonicenzen, want het hoofdstuk was nog niet klaar. Er staat dit. Mogen onze Heere Jezus Christus zelf en God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, uw harten vertroosten en u sterken in alle goed werk en woord. Amen.